Een hele goeiemorgen allemaal. Mooi om zo met elkaar te zingen, om ook herinnerd te worden, hè, aan niet alleen tijdens het lied, maar ook daarvoor, over het stand houden. En toen je dat net zei, toen moest ik denken aan wat Paulus ook schrijft in Efeze hoofdstuk 6. Daar gaan we het niet over hebben met elkaar, maar ik moest aan deze woorden denken toen we hier toe opgeroepen werden. Want dan denk ik van ja, jongen, dat is best wel makkelijk gezegd eigenlijk, dat we stand moeten houden. Hè, of het nou moeilijke tijden zijn of makkelijke tijden. Hè, en helemaal als het moeilijk is, weet je, dan voelt het helemaal niet alsof we stand kunnen houden. Voor mij niet altijd in elk geval. En dan hebben we zo zijn hulp en zijn kracht nodig. En daar eindigt dat lied ook weer mee. En dat is mooi, in hem alleen. Hij is bij machten om ons te helpen stand te houden. En in Efeze 6 zegt Paulus het volgende. Even een klein stukje eruit, luister maar. Want, zegt hij, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Ja, als we het moeilijk hebben, dan denken we wel eens dat het aan mensen ligt, of aan omstandigheden, of aan dingen. Dan denk ik, er zit nog meer achter. En die strijd die is niet tegen vlees en bloed, zegt Paulus. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Hou dan stand. Hoe? Uw middel omgord met de waarheid, bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid, met alle gebed en smeking, bid in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dus dat standhouden, dat heeft te maken met die wapenrusting aantrekken. Nou, daar zouden we heel veel over kunnen zeggen. Maar zeker ook, hè, zo eindigt het, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bid in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dus het is gereed zijn, het is stand houden, het is die wapenrusting aantrekken en het is bidden. En er staat eigenlijk bij, zegt Paulus, onder alle omstandigheden. Het moet eigenlijk gewoon een levenshouding van ons zijn. Dat wat de omstandigheden ook zijn, dat we het in gebed brengen bij God. Dat we voor, daarin voor onszelf mogen bidden, maar ook voor alle heiligen, voor al onze broers en zussen. En voordat ik zo met jullie het woord inga, zou ik deze tijd ook aan de Heere toe willen verbrouwen. En gaan we met elkaar ook bidden nu. Hemelse Vader, ik wil u danken dat we zo deze morgen eraan herinnerd zijn dat we stand kunnen houden. Dat het niet voor een enkeling is weggelegd, Heere, voor de geestelijke top in deze wereld. Maar dat dat voor een ieder van ons geldt. U, die oproep is voor ons allemaal, houd stand. Geef niet op, leg je er niet bij neer als de omstandigheden moeilijk zijn, om wat voor reden dan ook. En dat is voor ieder van ons persoonlijk. En Paulus die herinnert ons er hier aan, het gaat om een geestelijke werkelijkheid. Er is zoveel meer achter wat wij zien in het hier en nu. En ik wil u bidden dat u ons daar ook aan herinnert, zodat we werkelijk stand kunnen houden. Heren, dat we in de waarheid zullen wandelen. Dat we ons ook als het ware beschermen, Heren, met uw woord. Dat dagelijks op ons hart en in ons leven zal zijn. Zoals we net ook al gezongen hebben in een van die kinderliedjes. Net zo goed als we elke dag eten. En dat is ook niet 3 dagen vergeten. Heren, zo is het nodig dat we elke dag uw woord hebben. Zodat we daardoor gesterkt worden en stand kunnen houden. En daarom dank ik u, Heren, dat we vanmorgen ook uw woord kunnen openen. Heren, dat we uw woord in onze eigen taal hebben. Dat is heel vanzelfsprekend voor ons. We hebben het in allerhande vertalingen. Er zijn er nog zoveel die uw woord niet in hun eigen taal hebben. Op dit moment ook niet kunnen weten wie Jezus Christus is. Heren, omdat er geen christenen zijn die hun taal spreken. daarom bid ik ook voor hen, voor al die volken, heren, die nog wachten op de boodschap van het evangelie. Ik wil u bidden, heren, dat de mensen naartoe zullen gaan om dat woord ook te brengen, om dat evangelie te verkondigen. Maar wij, heren, wij hebben het hier en ik wil u vragen dat als we het openen deze morgen, dat u daardoorheen tot onze harten wil spreken. Het is uw woord en door uw geest komt het tot leven. Wordt het iets bijzonders? Is het meer dan een verzameling boeken? Is het meer dan iets wat heel lang geleden opgeschreven is? Maar is het uw woord voor ons vandaag in de actualiteit waar wij in leven? En wilt u het daarom gebruiken, heren? Ook voor de komende week in alles wat we doen, dat we door gesterkt en bemoedigd worden. En dat het ons helpt om stand te houden. Heer, ik vraag uw zegen erover en leid ons door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Amen. Goed, nou, de meeste van jullie weten wel dat ik met OM werk en OM behoeft hier geen introductie. Ik kom er in weinig gemeentes waar zelfs een vlag van OM hangt. Ik denk, dat vind ik wel bijzonder. Als ik hier dan naar binnen loop, denk ik, dat is mooi. Het is duidelijk, OM is, dat gaat me echt helemaal niet om ons als organisatie, maar ik vind het zo mooi dat we met elkaar samen kunnen werken. Als ik de Bijbel lees, dan ging Paulus niet om pad om te zorgen dat er organisaties kwamen die dingen gingen doen. Met besturen en allerhande ingewikkelde dingen. Maar hij ging gemeentes stichten. En wij als organisatie mogen met de gemeente samenwerken om zo met elkaar uitvoering te geven aan Gods plan, zou je kunnen zeggen. We zijn ertoe geroepen. En ieder op zijn eigen plek, op zijn eigen manier mag daarbij betrokken zijn. En daarin mogen we elkaar helpen en aanmoedigen, mogen we gezamenlijk optrekken. En ik ben gewoon dankbaar voor de grote betrokkenheid ook bij het werk wat wij doen, wat we dus met elkaar doen, bij de uitvoering van Gods opdracht. En het is geweldig om dat met elkaar te mogen doen. Nou waren wij, en het is inmiddels een week of drie geleden denk ik, op opwekking. En misschien, het scherm mag er wel bij nu als dat lukt. En misschien dat sommigen van jullie daar ook, oh, jullie dachten er komt nog een lied, hè? Maar ik dacht, iedereen die zit al, dus, nou ja, het is goed zo. Goed, sorry, ga maar lekker op een goede stoel zitten. Ja, we waren bij, hoe heet het, Global Village hadden we ook op opwekking. En dat is iets, eens even kijken, een hele grote tent die we daar hebben vanuit de OM. Waarin we dus mensen uitnodigen om even met ons op reis te gaan. Dat kun je voor langere tijd bij OM, maar je kunt het ook voor een half uurtje. En dat doen we in Global Village. We willen mensen eigenlijk meenemen op reis. Eerst door de geschiedenis heen. Wat betekent het evangelie? Maar ook wat betekent dat vandaag in misschien wel een plek op deze wereld waar je nog nooit geweest bent. En waar dingen er heel anders aan toe gaan dan bij ons. En wat betekent het dan om dat evangelie te delen? Dat is wat je in een notendop meekrijgt tijdens Global Village. Zijn er van jullie op opwekking geweest? Zijn er nog door Global Village gegaan? Nou, dan komen we gewoon volgend jaar weer. En dan mogen jullie er ook door. Het is een geweldige gelegenheid om iets mee te krijgen. En ook dit jaar zijn er bijna 2.500 mensen door Global Village gegaan, van al die bezoekers die geweest zijn. En dat zijn een heleboel mensen, want na afloop hebben we ook met al die mensen een kort gesprek, om eens even te vragen, hoe is het geweest? Hoe heb je het ervaren? Is er iets geweest wat jou geraakt heeft? Zou je iets willen doen, naar aanleiding van wat je meegemaakt hebt? En dat is heel bijzonder om dan te horen wat het eigenlijk losmaakt bij al die mensen die daar doorheen gaan. En misschien denk je wel, jongen, wat is dat toch? Nou, veel meer gaan we er niet over vertellen, want dan moet je dat ook eigenlijk gewoon maar meemaken. Als die mensen er dus doorheen gegaan zijn, dan krijgen ze ook de mogelijkheid om iets op een muur te schrijven. En dan heb je flinke muren nodig als al die mensen wat opschrijven. En aan het einde van het weekend stonden dus al die muren van de plek waar ze dan zitten en ook wat vertellen. Stonden vol, zoals je hier kunt zien. Nou, het gaat mij er niet eens zozeer om wat er allemaal opstond, maar om je gewoon een indruk te geven. En dan waren er op verschillende plaatsen iets waar ze wat op konden schrijven. Ik ga, ik wil, ik doe, ik zal. En daar konden ze gewoon even uiting geven aan wat het met hun gedaan had. Er werden daar dus op dat moment, zou je kunnen zeggen, keuzes gemaakt. Of besluiten genomen, of iets dat het losgemaakt had bij hun. En misschien herken je dat wel, als het niet hiervan is, maar misschien wel van iets anders in je leven. Ergens heb je een goed boek gelezen, en je dacht, jongen, hier moet ik iets mee. Ik ga nu meer dit of dat doen. Of je hebt een hartverscheurend filmpje ergens over gezien. En je denkt van, weet je, vanaf nu ga ik meer bidden voor de mensen in gesloten landen waar de vervolgde kerk is. Het is verschrikkelijk wat er met hun gebeurt. Of je ziet iets van OM en je hoort iets. Of een andere prachtige organisatie. Denk van, jongen, misschien moet ik hier wel iets mee gaan doen. En het maakt iets los in je leven. Je wil er iets mee. Maar vervolgens gebeurt dat ook zomaar weer. In elk geval als ik naar mijn eigen leven kijk, dat weer een beetje weg ebt. En een paar weken daarna ben je eigenlijk vergeten dat je, nou in dit geval de Global Village bent gegaan. Of dat je elke dag zou gaan bidden voor vervolgde christenen. En er is nog één keer per week als je eraan denkt. En dan houdt het op een gegeven moment weer een beetje op totdat je er weer aan herinnerd wordt. Dan denk van, hoe werkt dat nou eigenlijk in ons leven? Is dat dan emotie? Heb ik te weinig discipline? Of raakt het mij of ons dan eigenlijk toch weer niet zo heel erg als dat ik dacht dat het mij geraakt zou hebben? Als we naar Filippenzen hoofdstuk 2 gaan, dan gaan we zo wat verder lezen. Dan staat daar, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Nou, hebben wij dan nog wel wat te willen, als God zelfs het willen in ons bewerkt? Dan denk ik maar weer even aan die muur. Ik wil, ik zal, ik ga. En als ik dit dan lees, dan denk ik, maar ik heb helemaal niks te willen. En als ik dan wel iets wil, is dat dan mijn wil of is dat Gods wil? En wanneer weet ik nou eigenlijk dat God iets in mij wil? En hoe werkt dat dan dat hij iets in mij wil? Weet je, dit Bijbelvers, dat roept bij mij in elk geval heel wat vragen op. En wat wil ik dan eigenlijk nog wel als God dat uiteindelijk bewerkt in mij? En zo zou je er misschien zelf ook nog wel een paar kunnen bedenken. Want hoe weet ik dan wat God wil? Moet ik ergens op wachten? Moet ik dan maar achterover gaan leunen totdat God uiteindelijk aan mij duidelijk maakt wat hij wil? En hoe weet ik dan het verschil? Nou, op al die dingen denk ik niet dat we een heel duidelijk antwoord gaan krijgen in het komende half uur. Maar het stemt tot nadenken. En ik denk dat we fundamenteel, bazaal wel begrijpen waar ik naartoe wil. Wat is Gods wil? Wat is mijn wil? Hoe werkt dat samen? En hoe kunnen we daarmee invulling geven in ons dagelijks leven? Weet ik wat God wil? En hoe werken deze dingen samen? Hij mag verder wel uit, want die gebruik ik niet meer. We gaan met elkaar het gedeelte lezen rondom dit Bijbelvers in Filippenzen hoofdstuk 2. En dan lezen we dus vanaf vers 1 tot 18. Het is altijd goed om niet zomaar ergens een Bijbelvers uit te plukken, maar ook te kijken van, weet je, in welke context staat het? Waarom? In dit geval schreef Paulus dit. En wat wilde hij nog meer duidelijk maken? Filippenzen hoofdstuk 2, vers 1 tot 18. Dan lezen we: als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen. Hoe? Doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, Hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante, als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijdt u dan met mij. Nou, tot zover dit gedeelte. Als je het hebt over stand houden, ja, dan is Paulus zo'n sprekend voorbeeld. Dit is een van zijn laatste brieven geweest, of in elk geval een van zijn latere. En hij zat waarschijnlijk in de gevangenis op dit moment. En toch schrijft hij over vreugde. En dan bemoedigt hij deze gemeente en zegt: hou vast, zodat ik niet te vergeefs gelopen heb, zodat ik mij niet te vergeefs ingespannen heb. Hij zegt: ik ben altijd bezig geweest, ik heb me altijd ingespannen en ik heb altijd stand gehouden. Als we nou heel even kijken naar de achtergrond van deze gemeente, de gemeente die in Filippi is ontstaan, dan kun je afvragen: hoe is die ontstaan? Nou, we weten dat niet van elke gemeente waaraan geschreven is, maar van de gemeente in Filippi krijgen we wel een beeld. Op een gegeven moment krijgt Paulus een visioen en daar is wat aan vooraf gegaan. Hij wilde op reis en hij ging op reis. Dat is wat wij kennen, de tweede zendingsreis van Paulus. En hij ging terug naar gemeentes die al eerder gesticht waren, om ze te bemoedigen, om ze aan te sporen, om de leiders daarin verder te helpen. En op een gegeven moment wilden ze een andere kant op, maar ze worden tegengehouden. En dan gaan ze een andere richting op en dan worden ze ook weer tegengehouden. En uiteindelijk, nadat ze nog weer 600 kilometer gelopen hadden over land, komen ze in Troas uit. En daar krijgt Paulus een visioen om naar Macedonië te gaan. En in Macedonië aangekomen, gaan ze door naar Filippi. En daar zien we wat er gebeurt bij het ontstaan van die eerste gemeente. Want er gebeuren een paar bijzondere dingen. Er komt een zakenvrouw, Lydia, die purper verkoopt. Die komt tot geloof. Vervolgens is er een bezeten slavinnetje die bevrijd wordt van een demon. En dat was een probleem, want daardoor werden Paulus en Silas, die werden gevangen genomen. Die kregen stokslagen, die werden in het diepst van een kerker gegooid. Dan worden ze bevrijd door een aardbeving. De ketenen die gaan los en de deuren die gaan open. Die cipier die komt erachter wat er gebeurd is en die wil zelfmoord plegen. Die denkt: dat gaat niet goed. Gelukkig zijn Paulus en Silas erbij. Die vertellen hem: luister, is jouw probleem niet, is jouw fout niet. Het is God geweest die dat gedaan heeft. Dat zijn nu mijn eigen woorden een beetje, maar zo staat het er ongeveer. En dan komt die cipier samen met anderen uit zijn huisgezin, komt tot geloof. En dan denk ik van: tjonge, het is wel een heel bijzonder begin van deze gemeente. Een zakenvrouw die tot geloof komt, een slavin die bevrijd wordt van een demon, staat niet bij of ze de Heer Jezus ging geloven, maar kan het me zomaar voorstellen. En een cipier die zelfmoord wilde plegen, die met zijn huisgezin tot geloof komt. Zeggen ze daarvan, zou je kunnen zeggen, dat is het ontstaan van de gemeente in Filippi. En nu, heel wat jaren later, schrijft Paulus deze brief. En hij schrijft deze brief niet omdat er een probleem is in de gemeente, daar heeft hij het helemaal niet over. Maar wat hij eigenlijk zegt, zou je kunnen zeggen, houd stand. Jullie zijn op de goede weg. Je hebt liefde voor elkaar, je hebt liefde voor de ander. Het gaat in die zin best goed in de gemeente. En je deed dat toen ik bij jullie aanwezig was, maar ga er zeker ook mee door nu ik niet aanwezig ben. Doe het niet om mij. Maar doe het om Christus wil. Dat is eigenlijk een beetje de kern van deze brief. Waar het om gaat. Het is een vriendelijke aansporing om het voorbeeld van Christus te volgen. Hoe in gehoorzaamheid, in eensgezindheid en in vreugde. Hou vol. Geef het niet op. Blijf doorgaan. Laat het vuurtje niet uitdoven. Zorg dat het niet weg ebt. Dat wat er eerst was, is iets wat in je leven moet blijven en wat eigenlijk verder uit moet groeien, groter moet worden. En dan vinden we een geweldige beschrijving van wie de Heer Jezus Christus is. Een geweldig lied zou je kunnen zeggen over de Heer Jezus. Een lofzang op Christus. En hij begint de lofzang, Paulus, met te zeggen dat wij dezelfde gezindheid, dezelfde innerlijke houding moeten hebben als Jezus Christus. En hij eindigt die lofzang met de woorden, daarom werk aan uw eigen zaligheid met vrezen en beven. Hij prijst dus letterlijk Jezus de hemel in, met het doel om de volgelingen van Jezus aan te sporen diezelfde gezindheid van Jezus te hebben. Te worden zoals Jezus. En aldoende bewerken wij onze zaligheid. Daar gaat het over in dit gedeelte. En dan zeg je, bewerken van je zaligheid? Wat bedoelt hij daarmee? Want het kan niet zo zijn dat wij zelf onze redding moeten bewerken. Dat heeft Paulus nooit ergens gezegd. We zien dat nergens in een brief van hem terug. We zien het tegenovergestelde. Want dat gebeurt alleen door het volbrachte werk van Jezus Christus. Luister maar naar wat er in Efeze 2 vers 8 tot 10 staat. Daar schrijft Paulus, want uit genade ben je zalig geworden. Door het geloof, dat niet uit u, het is de gave van God. En niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Dus het is niet uit werken. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus wij worden niet gered uit het doen van werken. Dat is duidelijk, zodat we niet gaan roemen. Maar wij zijn wel zijn maaksel, geschaapt in Christus Jezus, om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft. En er zit een heel groot verschil tussen deze twee. Ze zijn niet bedoeld tot onze redding. Maar het is wel bedoeld dat wij goede werken doen. Nou, wat zien we hier dan? Wat bedoelt Paulus nu in het gedeelte wat we net gelezen hebben? Dat we onze zaligheid bewerken met vrees en beven. Wat we zien is dat Paulus de gemeente in Filippi als gemeenschap aanspreekt. Geliefden, hè? Blijf van elkaar houden. En laat acht de een hoger dan de ander. Als we dat allemaal doen met elkaar, dan achten we elkaar allemaal hoger en dan hebben we een hoop minder problemen, denk ik wel eens. Als we dat allemaal zo in de praktijk zouden brengen. Blijf eensgezind zijn. Blijf wandelen in die goede werken die God voor jou gewild heeft. Laat het je levenswandel zijn. En met vrees en beven, dat is ook wat. En moeten we dat dan uit angst doen? Uit angst voor God moeten we ons maar in gaan zetten, omdat we dan bang moeten zijn dat het uiteindelijk goed gaat komen. Ik denk, misschien als ik terugkijk op mijn leven, dat dat er wel eens geweest is. Weet je, als Nederlanders zijn wij heel erg taakgericht. Je moet bepaalde dingen doen. En als je ergens aan het werk bent, dan word je afgerekend op het werk wat je doet. En daar is op zich niks mis mee, want daar ben je voor aangenomen. En we willen dat dat goed gebeurt. Dat zit erg in ons DNA. Dat wij werk moeten leveren. Dus het is ook heel makkelijk om God op zo'n manier te gaan zien als de grote werkgever. Hij heeft ons een taak toevertrouwd. En als we dat niet goed doen, dan gaan we vrezen en beven. Want wie weet, worden we wel op het matje geroepen en worden we ontslagen. Om het maar eens even zo te zeggen. En dan worden we bang, want dat willen we niet. Wat kan dat voor onze zaligheid betekenen? Helemaal als we dan zo'n Bijbelvers lezen als dit. Ligt het dan toch weer een beetje aan mijn werken? Maar zo is het niet. Zo is het echt niet. Wat betekent dat vrees en beven? Het is uit ontzag voor God. Wij dienen zo'n geweldige God. Daarbij moet ik denken aan een plaatje wat ik nog niet zo lang geleden heb gezien. Een satelliet die rond, het is denk ik een satelliet, die rond Saturnus vliegt. Die maakt foto's de hele tijd van die planeet. En dan leren ze dingen over die planeet. Maar op een gegeven moment maakte die dus een foto met een klein stukje van Saturnus erin. En dan heel in de verte, er moest een pijl bij gezet worden zelfs, zie een piep, klein stipje. En dat stipje is de aarde. En toen ik dat zag, dacht ik van, jongen, wat maken wij ons ongelooflijk druk op dat kleine stipje daar. Wat een boel ellende, dat kleine stipje. Dat is de ene kant, maar de andere kant is dat God, dat hele kleine stipje, die aarde waar wij op wonen, heeft geschapen. En dat Hij die aarde heeft uitgekozen voor ons om op te wonen. En dat Hij ons heeft uitgekozen. En dat Hij ons zo ongelooflijk lief heeft dat Hij zijn Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde heeft gezonden. Om goed te maken wat we zelf niet konden doen. Om te sterven voor onze zonden. Om te sterven voor wat fout is gegaan. Zodat wij een nieuw leven hebben. En dan zien wij, als we op zo'n plaatje kijken, maar een heel klein stipje. En zelfs als we dichtbij kijken, zien wij mensen. Mensen waar we ons aan irriteren. Mensen waar we vrienden mee zijn. Mensen waar we liever een straatje voor omlopen misschien wel. En God die zegt, maar weet je, ik heb zelfs de haren op je hoofd geteld. En ik van, jongen, dat stipje daar in dat enorme heelal. Het is die grote God. En het gaat hem er niet om of je veel of weinig haar hebt. Maar Hij zegt, ik ken alles van jou. Ik ken je door en door. Als je zou willen weten hoeveel haar je hebt, zelfs dat weet ik. Er is niets wat mij ontgaat. Dat vind ik zo geweldig. Dan krijg je toch ontzag voor God. Dan krijg je toch ontzag voor zijn liefde, dat hij verlangt naar die relatie met ons. Dat hij ons niet alleen achtergelaten heeft, maar dat hij naar ons toe is gekomen. Dat Jezus, zoals we net gelezen hebben, weet je, die heerlijkheid niet heeft vast willen houden, maar het losgelaten heeft en de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Een dienstknecht is geworden, zelfs voor ons is gestorven. En dat we dan vanuit dat ontzag, en vanuit die relatie Hem gaan dienen. Ons in willen zetten voor Hem. En zeggen, ik wil het uit liefde doen. En ik denk, dat is met vrees en beven. Dat is niet angst. Dat is zeggen, Heere God, geweldig wat U voor mij gedaan hebt. Hier is mijn leven. Hier ben ik. Hier ben ik. U bent zo'n geweldige God. U mag mij gebruiken en U mag door mij heen tot uw doel komen. Dus Paulus zegt, word in heel je doen en laten als Jezus Christus uit ontzag voor God. En het is God die dit willen en werken in jou bewerkt volgens zijn vooropgezette plan. Hij heeft al lang bedacht wat hij met u en jou wil doen. Hoe hij dat door u en jou heen wil doen. Maar dan is de vraag, maar wat doet God dan en wat doen wij? Hoe wordt dat dan zichtbaar? Nou, voordat de Heer Jezus terugkeerde naar de hemel, heeft Hij in elk geval aan zijn discipelen duidelijk gemaakt om het niet op hun eigen houtje te gaan doen. Hij zei van, joh, ik wil dat jullie de wereld ingaan, dat jullie mijn getuigen zijn in deze wereld, maar ik wil ook dat je wacht. Wacht tot diegene komt die al lang beloofd is, de Heilige Geest. En als die Heilige Geest komt, dan zul je kracht ontvangen. En vanuit die kracht zul je de wereld ingaan. Vanuit die kracht zul je mijn getuige zijn. Ze moesten wachten. Dus het is duidelijk dat de Heilige Geest is die kracht verleent om uitvoering te geven aan Gods plan. En dat vinden we ook terug in onze tekst in Filippenzen 2 vers 13. Het is God die in u werkt. Er staat niet letterlijk dat het de Heilige Geest is. Maar we mogen eruit opmaken, ook uit alles eromheen, dat dat zo is. Nou, in het Griek staat er voor dat woord werken, en ergeo. En daar komt ons woord energie vandaan. Dus God is de krachtbron. En hij schenkt ons de energie om zijn werk te doen. Ik vind dat zo'n prachtig woord wat hier gebruikt wordt voor werk. Want daar is ook weer die Heilige Geest mee verbonden. De kracht die we daardoor ontvangen. The Message is een Engelse Bijbelvertaling in, je zou kunnen zeggen, spreektaal. In elk geval taal die heel dicht bij de mens komt. En Eugene Patterson, die heeft het rechtstreeks uit het Grieks en het Hebreeuws vertaald om het zo dicht mogelijk bij ons te brengen. En dat vers heeft hij als volgt vertaald. Ik zeg het eerst even in het Engels. Daar staat, be energetic in your life of salvation. That energy is God's energy, deep within you. In het Nederlands zou je kunnen zeggen, bewerk je zaligheid met alle energie die in je is. Die energie is Gods energie en komt diep van binnen uit. Dus het is God die het bewerkt. Het is God die het doet. En hij geeft ons daar de energie voor. Hij geeft ons daar de kracht voor. In 1 Korinthe 12 vinden we ook dat woord energeo. Luister maar. Daar zegt Paulus, als hij het heeft over het werk van de Heilige Geest in en door ons heen. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, het is dezelfde Heere. En er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in alle werkt. En hier vinden we weer dat woord energeo, die energie. Verschillende uitingen van kracht door God die dit in en door een ieder van ons bewerkt. Die daar kracht aan verleent. Voor een ieder van ons zoals hij ons dat geschonken heeft. Genadegaven, bedieningen, uitingen van kracht, door God gewild en door zijn geest in ons leven gelegd, waardoor dat tot uiting mag komen. Nou, ik wil er een voorbeeld bij geven in wat wij doen en wat God dan doet en hoe we dat dan mogen doen. Met het voorbeeld van een elektrische fiets. Ik denk dat de meesten van ons die wel kennen, sommigen van jullie genieten ervan. Hè, stel, je gebruikt zo'n fiets en dan heb je jouw kracht met de kracht, hè, van de accu op zo'n elektrische fiets, die er samen voor zorgen dat je een stuk prettiger en een stuk sneller fietst. Zelfs als je tegenwind hebt en zelfs als je een heuveltje op moet gaan, kun je er fluitend tegenop. Hè, ik word door mensen ingehaald die ouder zijn dan ik. En denk van, dat is geen gewone fiets, denk ik dan. Hè, misschien ook wel, dat zou zomaar kunnen, maar zo hard fiets ik nou ook weer niet. Maar over het algemeen is dat een elektrische fiets dan. Nou, dat voorbeeld van die fiets, hè, daar zit een knop op. En die knop die doe je aan en dan maak je gebruik van die accu waardoor het makkelijker wordt. Maar als je denkt dat het knopje aandoet, maar je gaat vervolgens niet trappen, dan kom je op deze fiets niet vooruit. Het is geen brommer. Je hebt nog steeds je eigen kracht daar ook bij nodig. Dat is één. Tweede is, stel je gaat trappen zonder gebruik te maken van die accu. Dat is loodzwaar. Als je wel eens op een elektrische fiets gezeten hebt, je hebt geprobeerd zonder die accu, dan hou je niet heel lang vol. Misschien heel even als het vlak is of heuvel af. Maar zodra je het heuveltje op moet of tegenwind krijgt, is het haast geen doen op die fiets. Je komt niet vooruit. Dat is het tweede. Je moet hem wel aanzetten om gebruik te kunnen maken van die accu. En het gaat haast niet als je dat niet doet. Kom je thuis, dan heb je het nodig dat die opgeladen wordt. Doe je dat niet en je wil de volgende dag weer gebruik maken van die fiets, dan heb je pech. Ik zei net al, dan is het loodzwaar om te trappen. En dan kun je geen gebruik maken van die fiets waar die voor bedoeld is in elk geval. Dus drie dingen. En ik geloof dat dat in geestelijk opzicht niet anders is. Dat het exact vertelt waar wij het over gehad hebben net met elkaar. En het eerste is dat we wel de knop aan doen, maar vervolgens niet gaan trappen. Als wij zeggen dat we Gods geest in ons hebben, maar we komen zelf niet in beweging, dan zullen we eigenlijk niet vooruitkomen. Dan gebeurt er niet zo heel veel in ons leven. Ga wandelen, of in dit geval fietsen, in de goede werken die God tevoren voor ons voorbereid heeft. En wat is het ongelooflijk nodig dat we gaan begrijpen dat we die kracht ontvangen hebben. Dat Gods geest in ons is. En dat we die geest ontvangen hebben met de bedoeling dat we daar gebruik van zouden maken. Dat we Gods geest de ruimte geven in ons leven om door ons heen te werken. Zodat het werk wat hij in en door ons heen wil doen, je zou kunnen zeggen, makkelijker wordt. Omdat we het met elkaar doen, omdat we gezamenlijk optrekken. Het tweede, als we dagelijks zwoegen voor de Heer, maar we doen dat zonder de kracht van de Heilige Geest, dan zal ons dat volkomen uitputten. En ik denk dat dat een gevaar is, wat we allemaal lopen. En in het tweede geval, denk ik van ja, we hebben die geest ontvangen en we maken er ook weer geen gebruik van. En ik denk als ik in mijn leven kijk, als je in de gemeente werkt, als je bezig bent voor de Heer, dat het zo makkelijk is om maar een beetje op de automatische piloot dingen te gaan doen. Ik ben het nu eenmaal gewend om dat te doen. Ik doe het al jaren. Ik ben er al lang bij betrokken en ik kan het wel. En wat kan dat vreselijk uitputtend zijn. En je komt erachter op het moment dat je dan tegenwind hebt, of een heuveltje op moet, als de dingen moeilijker worden in ons leven, dat het eigenlijk niet lukt. Dat het niet gaat. En ik geloof dat er daarom zoveel zijn die opbranden. Die het moeilijk hebben. Waardoor het niet meer kan. En soms maakt de Heilige Geest in ons wel eens duidelijk. Het is te veel, het is genoeg, het mag wel even wat minder. Of juist andersom. Zou je niet eens in beweging komen. Maar ga het alsjeblieft niet in eigen kracht doen. Dus het eerste. Wel denken dat we de Heilige Geest hebben. Maar er geen gebruik van maken, maar wachten totdat er een keer iets gaat gebeuren. We moeten in beweging komen. Het tweede is maak gebruik van de Heilige Geest die in ons is. En dan het derde, als wij ons er niet dagelijks bewust van zijn dat we de kracht en de werking van de Heilige Geest nodig hebben, dan zal er steeds minder uit ons voortkomen. En zal er steeds meer uit eigen kracht gaan gebeuren. Paulus die spoort ons aan in Efeze 5 en hij zegt, bedrink u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar word vervuld met de geest. Je zou kunnen zeggen, nog even aan die fiets denken, die moet weer aangesloten worden om opgeladen te zijn. Letterlijk staat er in Efeze 5, wees steeds bezig om vervuld te worden. Het is een continu gebeuren. We hebben het nodig vervuld te zijn met de geest. Even, hoe doe je dat? Weet je, die accu die stop je in stopcontact en dan wordt die weer opgeladen. Met de Heilige Geest, hoe doe ik dat? Nou, Paulus die zegt ergens anders, we moeten de geest niet bedroeven of uitdoven. Dit gebeurt als we zondigen of in ongehoorzaamheid leven. Als we het maar zelf doen of in eigen kracht doen. We zijn steeds bezig om vervuld te worden. Als we bouwen aan onze relatie met God, als we dicht bij Hem leven, als we ons ervan bewust zijn dat we de Heilige Geest nodig hebben. Ze zeggen, ik geef u deze dag ook maar de ruimte om in en door mij heen te werken en tot uw doel te komen. Uit ontzag voor God stoppen we daar al onze energie in. Die relatie met God en dan gaat het groeien. Ik wil afsluiten met een voorbeeld uit het Oude Testament van Bezaleel. En dat is de eerste persoon in het Oude Testament over wie we lezen, dat hij vervuld werd met Gods geest. Dat begon niet alleen tijdens Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Vaak denken we daaraan als de Heilige Geest geschonken wordt. Maar ook in het Oude Testament lezen we op bepaalde momenten dat Gods geest geschonken werd. Aan iemand, aan koning, aan profeten. En in dit geval aan een hele handige man. En dat was Bezaleel. En het is een prachtig voorbeeld van hoe die samenwerking tussen Gods geest, onze wil en Gods wil samenwerken. En wat daarin van ons verwacht wordt. Dus toen Mozes 40 dagen en 40 nachten bij God op de berg geweest was, werd hem duidelijk gemaakt onder andere dat God bij zijn volk wilde wonen. En dat er voor een tabernakel gebouwd moest worden. En hij vertelde aan Mozes precies hoe dat moest gebeuren. Hoe die tabernakel eruit ging zien. Zelfs de kleuren vertelde die hem. Er was een exact beeld van wat er moest gebeuren. Maar ja, nu moest die tabernakel nog wel gebouwd worden. Er moesten wel mensen zijn die dat gingen doen. En dat kon niet zomaar iedereen. En dan lezen we in Exodus hoofdstuk 35 een paar versen. Exodus 35, vers 30. En dan een klein stukje verder nog. Daarna zei Mozes tegen de Israëlieten, zie, de Heere heeft Bezaleel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda, bij zijn naam geroepen. De geest van God heeft hem vervuld met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap. Om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper. Om edelstenen te bewerken en in te zetten en om hout te bewerken. Dus om allerlei kunstig uitgedacht werk te verrichten. Hij heeft hem ook in zijn hart het vermogen gegeven om anderen te leren. Hem en Aholiab, de zoon van Ahisamach uit de stam Dan. Hij heeft hen vervuld met wijsheid van hart om allerlei werk te verrichten. Dat van een graveerder, een kunstenaar, een maker van borduurwerk met blauw-purperen, rood-purperen en scharlakenrode wol en fijn linnen. En dat van een wever. Zij kunnen allerlei werkzaamheden uitvoeren en ontwerpen bedenken. Toen deden Bezaleel en Aholiab en ieder die vakkundig was in wie de Heere de wijsheid en inzicht gegeven had om te weten hoe zij al het werk ten dienste van het heiligdom moesten verrichten, overeenkomstig alles wat de Heere geboden had. Mozes had namelijk Bezaleel en Aholiab geroepen. En ieder die deskundig was, aan wie de Heere wijsheid in zijn hart gegeven had, iedereen wiens hart hem ertoe bewoog om naar voren te komen om het werk te verrichten. Zie je dat, hoe geweldig dit werkt? Bezaleel, die was een bekwaam vakman, hij kon niet zomaar een beetje knutselen. Hij was goed in wat hij deed, maar dit was niet voldoende om Gods plan tot uitvoer te brengen. En hier zien we dat die twee samenkomen, een vakman en God die een plan heeft en zegt, ik zoek mensen uit die dat uit willen voeren. En dus werd hij vervuld met Gods geest. Hij ontving wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap om datgene te doen wat God van hem vroeg. Om ontwerpen te bedenken en die uit te voeren. Nou, God had al bedacht hoe die ontwerpen moesten zijn. Dat was niet het idee van Bezaleel. Dus even kijken, hier heb ik een tabernakel, hoe vindt u dat? Dat was Gods plan. En toch werd het in zijn hart gelegd. En was hij degene die dan met die plannen komt en het tot uitvoer brengt. Bijzonder, hè, hoe dat samenwerkt. Dan denken we soms wel eens, oh, dat is mijn idee. Het is helemaal niet mijn idee, het is Gods idee. En wij mogen dat tot uitvoer gaan brengen. En hij had het bij Bezaleel in zijn hart gelegd. Maar ook nog iets. En Bezaleel, die had het ook op zijn hart om daar uitvoer aan te geven. Die twee, die werken wel samen. God kan ons iets op het hart leggen, maar als we daarna gewoon maar verder gaan zonder naar hem te luisteren, gaat er niet veel uit voortkomen. En hier kwamen die twee samen. En zo werd daar uitvoer aangebracht. En op een prachtige manier zien we hoe God het willen en het werken bewerkt in onze levens. Een vakman die door God gebruikt wordt om zijn plan tot uitvoer te brengen. En weet je, hier zitten allemaal vakmannen en vakvrouwen. Hij wil ons allemaal gebruiken om zijn plan tot uitvoer te brengen. En ergens bent u, ben jij een vakman of een vakvrouw ergens in. En als je het niet weet, vraag het dan maar aan God. Dan gaat hij het duidelijk maken en dan mag je het tot uitvoer gaan brengen. Dan mag je daarmee aan de slag gaan. En Paulus die zei het zo in Colossense 1, als hij het over de verkondiging van het evangelie heeft. Hij zegt, daarvoor span ik me ook in en strijd ik overeenkomstig zijn werking die met kracht in mij werkzaam is. God die dat bewerkt. Nou, die werking, dat is weer die energeo, dat is zijn kracht. En voor het woord kracht wordt hier het woord dynamisch gebruikt. Ons woord dynamiet, wauw. Zijn energie die als dynamiet werkzaam is in ons leven. Dat is nogal wat. Als ik in mijn eigen leven kijk, denk ik van nou, het is niet altijd dynamiet. Hè? Vaak is het heel veel minder. Maar we mogen daarin groeien. Dat mag duidelijker zichtbaar gaan worden. En ieder op zijn eigen plek, op zijn eigen manier. Daar waarin wij vakmannen en vakvrouwen zijn. Omdat God ons daartoe toerust. Een geweldige samenwerking is daar en ik wens en bid dat God ons daarin gebruikt, zodat hij steeds meer tot zijn doel komt en hij de eer krijgt die hem toekomt. Amen. Mag ik met jullie danken en bidden hiervoor? Ja, lieve God, Vader in de hemel. Word elke keer weer bemoedigd, Heer, als ik aan deze dingen denk die u hier schrijft. Bemoedigd om me te realiseren dat het niet van mij afhankelijk is. Van mijn kunnen, van mijn kracht, van mijn inzichten. Want ik schiet hopeloos tekort, maar het is geweldig om te weten dat u met kracht in en door ons heen wil werken. Dat u tot uw doel gaat komen. Dat uw plan tot uitvoer gebracht zal worden. En dat u ons daartoe wil gebruiken. En ik wil u bidden, Heere, dat u ons daarbij helpt. Ik wil u bidden, Heere, dat als we een heel afwachtende houding hebben, eigenlijk niet in beweging komen, dat u ons wilt helpen om dat te doen. Want dan zullen we zien dat u door uw geest ons ook helpt om in beweging te komen. En Heere, ook als door wat voor reden dan ook we dingen in eigen kracht zijn gaan doen, vergeef ons. Vergeef ons dat we te hard trappen, Heer, en eigenlijk niet vooruitkomen. Help ons om gewoon weer in afhankelijkheid van uw Heilige Geest te leven. U de ruimte te geven in en door ons heen te werken. En leer ons, Heer, om elke dag het van u te verwachten. Vervuld te zijn met uw Heilige Geest. En dan komt u door ons heen tot uw doel. Ik wil u danken, Heer, voor al mijn broers en zussen hier. Ik wil u bidden voor een zegen voor hen. Ik wil u ook bidden, Heer, als er hier misschien iemand zit of meerdere zijn die zeggen, maar ik weet eigenlijk nog niet zo heel goed wie de Heer Jezus is en de Heilige Geest is al helemaal ingewikkeld. O Heer, wilt u tot harten spreken? Dank u, Jezus, voor deze geweldige woorden die we lazen. U hebt alles achtergelaten en bent voor ons gestorven, voor iedereen hier, voor iedereen. Maakt niet uit welke achtergrond we hebben en wat we hebben gedaan. Jezus is ook voor jou gekomen en gestorven. Dank u, Jezus, dat u dat hebt volbracht. En ik bid u, Heere, dat we het zo in alles van u zullen verwachten. Gaat u met ons mee. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan nog met elkaar zingen. Nu wel. En dat is nummer 429. God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Hij is degene die voor ons uitgaat. Hij is degene die met ons meegaat. Hij is degene die ons zijn wil bekend maakt.
Thank you.
Ja, daar staat langs wegen die geen mens bedenkt, maakt hij mij zijn wil bekend. Soms zijn Gods wegen heel bijzonder en niet door ons bedacht. En als we daarvoor openstaan, dan zullen er ook geweldige dingen gebeuren. Zelfs als dat door de wildernis heen zo lijkt te zijn. Ik wil jullie zo vragen om ook te gaan staan. En dan wil ik jullie graag ook Gods zegen meegeven. En dan sluiten we daarna af met nog één lied. De collecte nog. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Zullen we de collecte dan maar doen? Ja? Is die... iedereen weet waar die voor is? Ja, voor de gemeente. Ja, ik mag weer zo, hè. Ze zijn klaar. Ja. Ja. Oh. Doen we na de zin. Is dat ook goed? Het is wel een... misschien een beetje anders dan gewend, maar... Ik wil jullie nog een Bijbelvers meegeven ter afsluiting. En die staat in Judas, een heel kort briefje. Maar met een paar hele mooie versen op het eind. Er staat nu aan hem nu, God, die bij machte is, u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. De alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht nu en in alle eeuwigheid. We begonnen met standhouden. En hier lezen we dat hij bij machten is om ons voor struikelen te bewaren. Dus als we voor struikelen bewaard worden, dan houden we stand. En hij is degene die ons smetteloos kan stellen voor zijn aangezicht in grote vreugde. We dienen een geweldige God. En die God die gaat met ons, ook deze week weer. En in zijn kracht mogen we voortgaan. En ik mag jullie ook zijn zegen meegeven. Mag zo de liefde van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de eenheid met zijn Heilige Geest met ons zijn. totdat hij komt. En we geloven, hij komt spoedig. Amen. Amen.